luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Nogmaals hartelijk welkom iedereen. Welcome to all you Yanks from Sarasota, Florida. Ik vertelde net aan Lucy dat ik sinds augustus niet meer gesproken heb, dus ik heb heel veel te vertellen. Het zit opgesloten in mijn beenderen als een brandend vuur. Nee hoor, ik probeer het behapbaar te houden. I'm sorry for the interpretation, the translation. Normally I have the verses all typed out for the person to read. I completely forgot about that. So I'm sorry. Forgive me. Goed, een goed soldaat van Jezus Christus. 81 jaar geleden werd Nederland bevrijd van de bezetting van Nazi-Duitsland. Na 5 gruwelijke jaren oorlog was Nederland eindelijk vrij. Het hele land was vrij en het hele land vierde jubelend in extase. De oorlog, de strijd was over en Nederland was vrij. En tot op de dag van vandaag wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederland elk jaar op mei gevierd. Wat wij... Ik weet niet wat het met jullie doet, maar persoonlijk ben ik de Amerikaanse, Canadese en Britse bevrijders van die tijd ontzettend dankbaar. Als je ooit de gelegenheid hebt gehad om met mensen te praten die de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt hebben, en als je te weten bent gekomen over hoe het leven was voor, tijdens en na de oorlog, dan heb je misschien iets kunnen proeven van hoe zij het beleefd hebben. En wat vooral uit dergelijke gesprekken naar voren komt, is het gigantisch groot verschil in de mentaliteit van iemand die in oorlogstijd leeft versus iemand die in vredestijd leeft. Iemand die in oorlogstijd leeft is in welke mate dan ook alleen maar bezig met het feit dat er oorlog is. En in hoeverre men kan bijdragen aan het winnen van de oorlog, zal hij of zij hun leven er geheel voor inzetten. Op welke manier dan ook. Ze zullen risico's nemen. Ze zullen zich belangeloos geven voor het land, voor hun geliefden, voor vrijheid, koste wat kost. Het enige dat hen bezighoudt is het feit dat zij in een oorlog, in een strijd verwikkeld zijn. En in zo'n oorlog is er absoluut geen ruimte voor passiviteit. Men moet actief strijden. Het zij aan de voorlinies, het zij op het thuisfront, waar dan ook. Je bent bezig met de oorlog. Want je moet gewoon. Het is simpelweg een kwestie van leven of dood. Maar alhoewel ik net zei dat Nederland 81 jaar geleden bevrijd werd, en dat wij die bevrijding elk jaar op 5 mei vieren, is de vraag of Nederland werkelijk vrij is. Is de Nederlandse bevolking werkelijk vrij? Nou, ik zeg ja en ook nee. Ja, de Nederlandse bevolking is natuurlijk vrij van de bezettingsmacht van Nazi-Duitsland. Maar de Nederlandse bevolking is verre van vrij in de geestelijke zin. In de zin van reële zaken die niet zichtbaar zijn. Men is niet vrij om de waarheid over en de realiteit van Jezus Christus te kunnen onderscheiden. Ze zijn niet vrij om het te zien. Ze zijn verblind. En wat ik hiermee bedoel is dat mensen die nog niet wedergeboren zijn, mensen die Jezus Christus niet persoonlijk kennen en navolgen, niet zomaar vrij zijn om de waarheid over Jezus te zien en hem als de ware God te aanvaarden. Er is namelijk een millennia lang durend propagandacampagne van kracht. Dit campagne is erop uit om de mensheid te misleiden voor wat betreft Jezus Christus. Dit propagandamachine is ontworpen om te voorkomen dat de mensheid de waarheid over Jezus Christus gaat herkennen en erkennen, gaat zien, gaat begrijpen en het zich toe-eigent. Kortom, alhoewel wij in Nederland elk jaar Bevrijdingsdag vieren, zijn de Nederlanders niet vrij en zijn de wedergeboren christenen verwikkeld in een geestelijke oorlogsvoering met als doel de mensen van Nederland te bevrijden van onder andere dit propagandacampagne. Elke christen is daarom in een geestelijke oorlog. En daarom is elke christen een soldaat van Jezus Christus, de opperbevelhebber. Aan het einde van zijn leven schreef de apostel Paulus zijn laatste brief, 2 Timotheus. En in de volgende verzen uit deze brief zien wij een aantal dingen die ik wil belichten. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Deze senior apostel, die op het moment van schrijven omwille van Jezus Christus geketend is in de Romeinse kerker, weet als geen ander dat de kracht van de genade van Jezus Christus onmisbaar is voor het christen zijn. In welke eeuw dan ook. En hier gebiedt Paulus Timotheus om gesterkt te worden, oftewel sterk te zijn in de genade die in Christus Jezus is. En hij benadrukt dit, want om in staat te kunnen zijn te doen wat Paulus hierna gebiedt in de komende verzen, is de genade van Christus onmisbaar. Zonder gesterkt te worden in Christus genade is gelijk aan het niet krijgen van, nou, het gaat niet helemaal op deze vergelijking, maar het is ongeveer gelijk aan het niet krijgen van directe luchtsteun aan gevechtstroepen op de grond. Zoals luchtsteun de troepen op de grond helpt om terrein te heroveren in het zwaar versterkte gebied, zo helpt de genade van Christus elke christen om de antichristelijke propagandamachine te ontmantelen. Om geestelijk gebied te heroveren, om gebonden mensen te bevrijden. Want wat Paulus in vers 2 opdraagt, is menselijk gezien, zonder de genade van Jezus Christus, gewoon onmogelijk. Het is simpelweg onmogelijk. En wat u van mij gehoord hebt, vers 2, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Paulus laat Timotheus zien dat hij het evangelie rechtstreeks van Jezus heeft ontvangen. Dat staat in Galaten hoofdstuk 1. En Paulus heeft het doorgegeven aan Timotheus. Dat zien we bijvoorbeeld in het Bijbelboek Handelingen. En nu gebiedt hij Timotheus om dat evangelie toe te vertrouwen aan trouwe mensen die het vervolgens aan anderen doorgeven. En dit is wat ik bedoel, dit is wat wij bedoelen met het maken van discipelen maken die discipelen maken, die discipelen maken. Het is niet genoeg om het evangelie sporadisch, wanneer het je uitkomt, wanneer je je ertoe geroepen voelt enzovoort, schoorvoetend met mensen te gaan delen. Nee, op gebiedende wijze schrijft Paulus, vertrouw het evangelie toe aan trouwe mensen. En dan op zo'n manier dat ook zij het weer door gaan geven. En misschien klinkt dit voor sommigen van jullie heel erg lastig. Misschien heb je bezwaar, misschien denk je dat dit niet op jou van toepassing is. Misschien denk je dat dit veel te veel van je vraagt. Ik kan me voorstellen dat deze timide en onzekere Timotheus dit ook vond. Dat hij daar ook soms mee zat. En daarom herinnert Paulus hem hieraan. Daarom gebiedt hij Timotheus om dit op te pakken. Misschien om dit opnieuw op te gaan pakken. Dit is voor Timotheus niets nieuws. Het is simpelweg het vervullen van de grote opdracht van Jezus zelf. Maar ondanks dat Timotheus dit weet, moet hij dit opnieuw van de apostel Paulus te horen krijgen. En zo moet ik dit opnieuw te horen krijgen. Zo moeten jullie dit opnieuw te horen krijgen. Kijk naar wat Jezus zegt nadat hij uit de dood is opgestaan en voordat hij terugvoer naar de hemel, wat wij de hemelvaart noemen. Nou, ik zei net dat ik een hybride versie van dit vers heb gemaakt, wat in de HSV, de Herziene Statenvertaling, staat, onderwijs al de volken. Ik heb uit de NBG gehaald, maakt al de volken tot mijn discipelen, want dat vind ik mooier. Dus ik neem die vrijheid even. Maar er staat, mij is gegeven, Jezus spreekt hier, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Ik zei in mijn inleiding dat elke christen in een geestelijke oorlog is verwikkeld. En daarom is elke christen een soldaat van Jezus Christus, onze opperbevelhebber. En hier in de grote opdracht, nadat Jezus springlevend uit de dood is opgestaan, verklaart hij dat alle macht in hemel en op aarde aan hem gegeven is. Er is dus niemand in heel het universum die machtiger is dan Jezus Christus. Natuurlijk zijn er wel mensen die dat denken van zichzelf, maar er is absoluut niemand die machtiger is dan Jezus Christus in heel het heelal. En deze almachtige Jezus is de opperbevelhebber van zijn krijgsmacht, het leger van de Heere. En dat bestaat uit doodgewone mensen zoals jullie en zoals ik. Toen Jozua, zo'n 1400 jaar voor Christus, Israël naar het beloofde land moest leiden, kreeg hij een persoonlijke opdracht van God en God liet zichzelf zien als de opperbevelhebber. Er staat in Jozua 5 dit. Terwijl Jozua erover nadacht, hij dacht na over de opdracht om Jericho in te nemen. En terwijl hij misschien aan het kijken was, joh, hoe gaan we dit allemaal doen? Dacht hij erover na hoe hij de stad Jericho zou innemen en toen zag hij een man met een getrokken zwaard. Jozua liep naar hem toe en vroeg, bent u een vriend of bent u een vijand? Letterlijk staat er dat Jezus zegt nee. Hij antwoordt gewoon nee. Wat moet hij daarmee? Maar goed, hier staat dus geen van beiden. Ik kom als de aanvoerder, oftewel de opperbevelhebber van het hemelse leger van de Heere. Jozua viel in aanbidding voor hem op de grond en zei, welke opdracht heeft de Heere voor mij? Dat klinkt heel veel op de, of als de wat Paulus' respons toen hij Jezus ontmoette. En hij zegt, trek uw sandalen uit, droeg de aanvoerder hem op, want dit is heilige grond. En Jozua deed dat. Jozua kreeg van God de opdracht om de stad Jericho in te nemen. En wat ik net zei, terwijl hij hierover na zat te denken, ervaart Jozua ineens een verschijning van Jezus Christus voordat Jezus zo'n 1400 jaar daarna mens werd. Zijn menswording vieren wij met wat? Met kerst, ja. Zijn mensviering vieren wij, of menswording vieren wij met kerst. En alleen al aan de verwoording kunnen wij weten dat het hier om een verschijning van God gaat. Toen God in Exodus 3 aan Mozes verscheen in de brandende braamstruik, zei hij precies hetzelfde, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Alleen God kan dat zeggen. En zo zegt God dat ook hier. Er zijn meerdere plekken in het Oude Testament waarin verschijningen van Jezus voorkomen. De theologische term voor zo'n verschijning is een christofanie. En dit is een verschijning van Christus voordat hij mens geworden is. En ik kan me niet meer herinneren of Casper, toen hij Daniel 3 behandelde, of hij genoemd had dat de vierde persoon die in de brandende vuuroven gezien werd ook een christofanie was. Ja, heeft hij wel gedaan. Hij herinnerde zich wel. Goed zo. Ja. Maar hoe dan ook. Hij is dat. Hij komt meerdere keren voor in het Oude Testament. En de reden waarom ik het überhaupt aanhaal is om aan te geven dat Jezus zichzelf al in het Oude Testament laat kennen als de opperbevelhebber. Of ook genoemd de Heere van de legermachten, daar hebben we net over gezongen. En hij is dat ook voor ons, wij die door de geest van God wedergeboren zijn. En als opperbevelhebber heeft hij de leiding. Hij is de baas, hij draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid, niet ik en niet jij. In Matteüs 18, de grote opdracht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. De dan in ga dan heen wijst terug op het feit dat Jezus alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Dus omdat Jezus alle macht in hemel en op aarde bezit, draagt hij ons niet alleen op om discipelen te maken, die discipelen maken, die discipelen maken, maar geeft ons tegelijk ook zijn genade. Hij laat ons zijn genade zien om ons daartoe in staat te stellen. Hij is altijd met ons en gaat ons altijd in de strijd voor. En hoewel hier in dit stuk vier handelingen staan, is er maar één die Jezus ons op gebiedende wijs geeft. Ga heen, staat er, maak discipelen, hen dopen, hun leren. En welke van de vier wordt hier op gebiedende wijs gegeven? Of welke van de vier is een direct gebod? Er is maar één. En dat is het maken van discipelen. Daarom vind ik deze hybride vertaling toch iets duidelijker dan onderwijs al de volkeren. Maak discipelen is het enige wat hier op gebiedende wijs door Jezus gezegd wordt. En daarom herinnert Paulus Timotheus en ons hieraan. Omdat het iets is dat wij door alle drukte van het leven, door huwelijk, door gezin, kerk, werk, school, ziekte, beperkingen, problemen, ellende, noem het maar op, andere prioriteiten, dit kunnen wij hierdoor allemaal vergeten. Ik weet er alles van. En de weg die Paulus Timotheus en ons geeft te bewandelen, om de grote opdracht te kunnen blijven uitvoeren, is de weg dat wij als soldaten van Jezus Christus in een oorlog verwikkeld zijn. Dat is de weg. Wij zijn soldaten verwikkeld in een oorlog. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Laat me beginnen door te zeggen dat ik op mezelf niet in staat ben om een goed soldaat van Jezus Christus te kunnen zijn. Jullie ook niet. Vandaar dat Paulus begint met het mandaat om ons te laten sterken door de genade dat in Jezus Christus is. Alleen door zijn genade kunnen wij dit. En wat ik soms ook vergeet, wat ik vaak vergeet, is dat terwijl ik door genade de grote opdracht uitvoer, ik verdrukkingen moet lijden. Dat is geen aantrekkelijke boodschap. Kom, volg Jezus na, word een soldaat van Jezus Christus en leid verdrukking. Kom! Wat een oproep! In de grondtekst staat een voorvoegsel dat aangeeft dat Timotheus samen met Paulus verdrukkingen moet lijden omwille van het evangelie. Paulus draagt Timotheus dus niet op om iets te doorstaan terwijl hij de verdrukkingen zelf ontloopt. Timotheus staat er dus niet alleen voor. Het hoort er gewoon bij. Lijden, verdrukkingen, hoort erbij. In een hoofdstuk hiervoor zegt Paulus dit: schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here en ook niet voor mij, zijn gevangene. Maar lijd met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Wij kunnen overeenkomstig de kracht van God verdrukking lijden. Zodra jij en ik uit ons comfortzone stappen om discipelen te gaan maken die discipelen maken die discipelen maken, zullen wij met verdrukking en met tegenstand te maken krijgen. Ik garandeer je het. Sommige tegenstand is extern. Dus van buiten de kerk af. En dit kan in de familiesfeer zijn, het kan in je werk zijn of op je werk zijn, op school, vanuit de overheid, in je eigen buurt, enzovoort, enzovoort. Het kan van alle kanten op je afkomen. Maar het kan helaas ook van binnen de kerk komen. Je zou verdrukking en tegenstand eigenlijk niet binnen de kerk mogen verwachten, maar toch is het er. Niet iedereen in de kerk die je wil discipelen is trouw. Mensen in de kerk zijn vaker dan ik wil toegeven helaas ontrouw. En die ontrouw brengt een mate van verdrukking met zich mee. Als iemand die je graag wil helpen, die jij graag wil helpen Jezus na te volgen, het bijvoorbeeld niet eens is met X, Y, Z, dan kunnen ze in één keer heel lelijk tegen je gaan doen. Mensen halen soms uit in verzet en in onwil, uit pijn en uit allerlei andere emoties en toestanden en trauma's. Ook zijn mensen geneigd om anderen de schuld te geven voor hun eigen onvrede of voor het niet krijgen waar zij denken recht op te hebben. En dit soort menselijke complexiteiten maakt dat de kerk helaas een plek van verdrukking en tegenstand kan zijn. Jaren geleden, toen zaten we nog in het andere gebouw, was er een Russische vrouw. Die kwam uit een of andere Calvary Chapel in Rusland en die woonde nu in Nederland. En we zaten op dat moment met de Calvary Chapel in een hele lastige, moeilijke fase waar ik vooral met veel verdrukking en lijden te maken had. En ze zei op een gegeven moment, in die context zei ze tegen mij, dat Gods schapen bijten en overal hun poep op achterlaten. Ze zei dat in het Engels. En ik zal het omwille van onze Amerikaanse vrienden niet op die manier uiten. Maar ik kon me daar wel in vinden. Oh, is it translated? But not the S word, right? Oh, they did. All right, I can just say it. What she said to me was, sheep shit everywhere, and they bite. Okay, I said it. De kerk is dus niet altijd de plek waar je alleen maar liefdevolle, genadige, bereidwillige en trouwe mensen zal vinden. Nee. Die zijn er wel. Ik zie er heel veel in deze zaal. En maar vandaar dat Paulus Timotheus oproept om samen met hem omwille van het evangelie verdrukking te lijden. En deze aansporing geldt ook voor jou en voor mij. Lijd verdrukking als een goed soldaat van Christus, van Jezus Christus. Paulus noemt de christen hier een goed soldaat van Jezus Christus. Wat ik al eerder zei... ben ik in mezelf niet in staat om een goed soldaat van Jezus Christus te zijn. Ik heb het ooit zonder Christus geprobeerd, toen ik een jaar of 13, 14, 15 was. Het lukt gewoon niet. In de jaren 80 kwam ik bijna bij de luchtmacht in de VS. Mijn vader had 30 plus dienstjaren bij in de Koninklijke Marine. Hij had daar heel trouw gediend. En ik denk daardoor, of mede daardoor, had ik altijd wel een affiniteit met het leger. Ik vond de structuur fijn, ik vond de rangen en standen vond ik ook heel fijn. En ik denk, ik weet het niet zeker, ik denk in mijn eigen verbeelding denk ik dan dat ik zeker een goed soldaat in de luchtmacht had kunnen zijn. Ik kwam goed uit de verf in het voortraject voor de F-16 school. En had ik dat doorgezet, dan denk ik dat ik op zijn minst, nogmaals, dat denk ik in mijn eigen verbeelding, dan denk ik dat ik op zijn minst als kolonel was gepensioneerd. Ik weet het niet. Maar goed, die droom heb ik. Kijk, wat ik wel voor 100% zeker weet, is dat een goed soldaat van Jezus Christus zijn menselijk gezien onmogelijk is. Want dit vereist bovennatuurlijke kracht. Zijn kracht. En dit is het mooie van het zijn van een goed soldaat van Christus. Ten eerste is het mijn opperbevelhebber die mij in staat stelt om überhaupt een goede soldaat te zijn. Het staat of valt met de macht en met het karakter van de opperbevelhebber. Voor degenen die oorlogsfilms of oorlogsdocumentaires hebben gezien, jullie weten vast wel het verschil tussen een slechte bevelhebber en een goede bevelhebber. Een professor, academicus en historicus Stephen Ambrose schreef een boek, Band of Brothers, dat in 2001 verfilmd werd in een 10-delige serie en het gaat over de Tweede Wereldoorlog. En in deze serie, al in de eerste afleveringen, krijg je duidelijk het verschil te zien tussen de bar slechte officier, kapitein of Captain Sobel en de zeer bekwame tweede luitenant Dick Winters. De soldaten onder het bewind van Captain Sobel wilden niet dat hij hen in de strijd zou leiden, want hij zou hun in de dood leiden. Veel van zijn soldaten weigerden om onder zijn bewind het slagveld in te gaan. Daarentegen haalde luitenant Winters het allerbeste uit zijn soldaten. Hij haalde alle potentie, alle potentieel uit zijn soldaten. En het verschil tussen die twee was gewoon dag en nacht. De enige reden dat een bevelhebber goede soldaten heeft, is omdat hij als bevelhebber een goede, bekwame, gedisciplineerde, dienende leider van zijn troepen is, met grootheid van hart en heel veel karakter heeft. En als dit al in de fysieke zin bepalend is, en voor hoe goed een soldaat zal zijn, hoeveel meer als het gaat om het bovennatuurlijke, het geestelijke, waar jij en ik oorlog voeren tegen de antichristelijke propagandamachine die erop uit is om de mensheid te misleiden voor wat betreft Jezus Christus, die erop uit is om het maken van discipelen continu te dwarsbomen. En daarom hebben wij die wedergeboren zijn een gigantisch voordeel met Jezus Christus als onze opperbevelhebber. Hij maakt het verschil. Ik kreeg vorig jaar ergens een lied van Marco, mijn schoonzoon. En het is van een of andere Nederlandse artiest, ik ken zijn naam niet. Maar het lied gaat over dat zij maakt een verschil, of het verschil. En dat had hij dan, denk ik, toegepast op mijn dochter Kendall, op zijn pasgeboren dochter Amari. En ik zag het dan als heel erg toepasselijk op mijn vrouw Marnie. En zij maakt het verschil. Maar in ons geval, hij maakt het verschil. En want wat zit achter de antichristelijke propagandamachine die ontworpen is om te voorkomen dat de mensheid de waarheid over Jezus Christus gaat herkennen en erkennen. En gaat zien en gaat begrijpen en het zich toe-eigent. Wie is de vijand? Tegen wie voeren wij deze geestelijke oorlog? Paulus zegt dit hierover. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. de opperbevelhebber. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, dus mensen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Onze vijand tegen wie wij strijden is de duivel, de Satan, de tegenstander, de tegenpartij. En hij is niet alleen. En ook al is er niet één vers dat expliciet bewijst dat Satan 1/3 van alle engelen aan zijn kant gekregen heeft, zijn er wel meerdere aanwijzingen die dit bevestigt. Kortom, de duivel heeft een gigantisch groot leger van demonen. Maar als hij 1/3 heeft, dan heeft God 2/3. Wij staan in de meerderheid. Paulus noemt dit netwerk van demonen overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, geestelijke machten van het kwaad in hemelse gewesten. En ik denk niet dat het Paulus' bedoeling is dat wij uit moeten vogelen hoe dit netwerk er precies uitziet en wie wat doet, dat we een soort organigram gaan maken. Hij geeft dit aan om te laten zien dat ze heel goed en heel strak georganiseerd zijn. En dat wij daar niet lichtelijk mee om moeten gaan. En de mens zonder Jezus Christus is kansloos om maar enige weerstand te bieden. En laat staan dat hij of zij de misleiding van de propagandacampagne kan weerstaan. Kansloos. En iedere geliefde, iedere partner, ouder, kind, kleinkind, buur, collega, klas of schoolgenoot, werkgever, werknemer, ieder mens in jouw eigen leefwereld die Jezus Christus niet kent en navolgt, moet uit de klauwen van deze tegenstander bevrijd en gered worden. Dat is onze strijd. Want zoals een krijgsgevangene niet zomaar vrijkomt zonder dat hij vrijgemaakt wordt, zo komen de nog niet gelovigen ook niet vrij zonder dat de soldaten van Jezus Christus hen bevrijden met het evangelie. Het is dus niet vreemd dat de wedergeboren christen een soldaat van Jezus Christus is. En ik ben daar heel blij om. Ik zit toch in het leger. Want wij hebben een echte formidabele, aanhoudend en onvermoeibare tegenstander die er alleen maar op uit is om de mensheid van God af te houden. En hij doet dit door middel van de propaganda, door misinformatie, door leugens te verspreiden over Jezus Christus. En hij rekent erop, luister goed, hij rekent erop dat de mens alleen maar de krantenkoppen van de fake media over Jezus gelooft. Hij rekent erop dat ze zelf niet gaan onderzoeken om echt tot kennis van de waarheid over Jezus Christus te gaan komen. Hij rekent erop dat ze alleen maar die soundbites over Jezus horen. En zolang er geen goede soldaat van Jezus Christus is om zo'n persoon uit die waan te helpen, zal zo'n persoon hulpeloos en hopeloos gevangen blijven met alle eeuwige gevolgen van dien. Het is echt de meest nobele zaak waarvoor wij mogen vechten. Maar vechten wij? Vechten wij wel? Of zijn wij dienstweigeraars? Niemand die in het leger dient wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. Paulus eindigt zijn gedachte over een soldaat door aan te geven dat wanneer een soldaat voor de krijgsdienst aangenomen is, zijn enige focus zal liggen op het behagen van degene die hem in dienst genomen heeft. De soldaat zal zich dus niet bezighouden met zichzelf. Als ik als wedergeboren christen niet actief meedoe aan de strijd, en zo zie ik dit, mijn mening, dan ben ik simpelweg een dienstweigeraar. Als ik eerder een vredestijdmentaliteit heb in plaats van een oorlogstijdmentaliteit, dan houd ik me voornamelijk bezig met eigen belangen en het laat me koud of ik nu wel of niet bezig ben met het behagen van hem die mij voor de krijgsdienst heeft aangenomen. Een vredestijdmentaliteit houdt zich met alles bezig, met van alles bezig, behalve de geestelijke oorlog, de strijd, de grote opdracht. Het hebben van een oorlogstijdmentaliteit betekent niet dat je een strijdlustige schurk of hufter bent. Mag ik dat trouwens zeggen, die woorden? Ik heb ze van de week opgezocht. Ja, schurk, hufter, of ja? Oké, mag. Als Lucie het zegt, dan mag het. Het is niet dat je een strijdlustige schurk of hufter bent. Integendeel, zet je de wapens van onvoorwaardelijke liefde en waarheid in om die propagandaoorlog te winnen. Zo voer je de strijd. Het krijgen en hebben van een oorlogstijdmentaliteit vereist de standaard die Jezus voor ons heeft gezet. Terug in de evangeliën, toen Jezus zijn discipelen en de menigte toesprak over het worden van een discipel van Jezus Christus, of nu in de context van vandaag, een soldaat van Jezus Christus, zei Jezus het volgende. En tegen zijn discipelen zei Jezus toen, wie met mij mee wil gaan of wie mij wil navolgen, moet zichzelf vergeten. Dus wie met mij mee wil gaan in de strijd, moet zichzelf vergeten, zijn kruis dragen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven om mijn wil verliest, of om mij verliest, zal het redden. Jezelf vergeten, oftewel jezelf verloochenen, betekent simpelweg dat jij jezelf en je eigen belangen niet als het allerbelangrijkste in je leven vindt. En waardoor je veel kan hebben. Je kan heel veel verdragen van anderen om je heen. Waardoor je in staat bent om veel klappen te kunnen incasseren. Lucas voegt hieraan toe, in het parallelvers, dat men dagelijks zijn kruis moet opnemen en dragen. En dat betekent dat je dagelijks aan jezelf moet sterven. Als je al gestorven bent, dan kan niets jou meer iets aandoen. En zo wil Jezus dat zijn soldaten door het leven gaan. Zo wil Jezus dat zijn soldaten de strijd ingaan. Want zolang je jezelf niet verloochent, en zolang je niet dagelijks aan jezelf, je eigen ik, sterft, zal je geen goede soldaat van Jezus Christus kunnen zijn. Althans niet, je zal niet tot je volledige potentieel komen. Om de strijd elke dag opnieuw te overwinnen, moet je jezelf al als dood achten. En ik wil jullie een kort filmpje laten zien. Dat komt vanuit, ik denk, aflevering 3 van Band of Brothers. Matthijs, en jij, als je dat filmpje wil laten zien, en de lichten gaan uit. Just don't see how simple it is. Simple what is, sir?
Just do what you have to do.
Like you did on D-Day, sir. Lieutenant. Sir, when I landed on D-Day, I found myself in a ditch all by myself. I fell asleep. I think it was air sickness pills they gave us. When I woke up, I didn't really try to find my unit to fight. I just kind of stayed put.
What's your name, Trooper?
Bly, sir. Albert Bly.
You know why you hid in that ditch, Blythe?
I was scared.
We're all scared. You hid in that ditch because you think there's still hope. But Blythe, the only hope you have is to accept the fact that you're already dead. And the sooner you accept that, the sooner you'll be able to function as a soldier's supposed to function. Without mercy, without compassion, without remorse. All war depends upon it.
Dit heeft mij echt geholpen om in te zien wat Jezus bedoelt met dat je aan jezelf moet sterven. Als ik de strijd wil voeren om de grote opdracht blijven uit te voeren, dan moet ik niet denken dat er nog misschien een uitweg is voor mij om mijn leven makkelijker te maken, dat ik een respijt ergens kan vinden van de strijd. Nee, ik ben al dood. Ik ben gestorven. Dus de enige hoop is om in die gestorven staat verder te gaan. Stel je voor dat je een gewonde soldaat van Christus bent. Je hebt in kerkelijk Nederland pijn geleden. Je bent geestelijk gewond en je bent daardoor ontzettend op je hoede. En dan kom je misschien voor de zoveelste keer in een nieuwe kerk waarvan je terecht hoopt dat het deze keer eindelijk een veilige plek voor je zal zijn. En voor een poosje, noem het even de witte broodweken, gaat het hartstikke goed. Je bent God ontzettend dankbaar. Je bent vol lof over hoe dingen gaan. Het is fijn, je wordt gezien, er wordt naar je geluisterd, er wordt naar je omgekeken, je wordt opgebouwd, je groeit geestelijk, je groeit als mens. Het is een soort hemel op aarde. Maar dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Er is een meningsverschil, er is een misverstand. Die persoon begrijpt je ineens niet. Hij of zij zegt dingen die je pijn doen. En je voelt je ineens niet meer veilig. Je praat hierover met je voorganger of met een oudste, maar voor je gevoel begrijpt hij jou ook niet. En dan voelt het alsof je er voor de zoveelste keer alleen voor staat. En dan maak je bewust of onbewust de keus. Ben ik en blijf ik een goede soldaat van Jezus Christus? Blijf ik in de strijd? Vertrouw ik op mijn opperbevelhebber dat hij mij ook in dit slag er doorheen zou leiden en mij de overwinning zal geven? Of verlaat ik de strijd? Het verlaten van de strijd kent veel vormen en geen enkele doet recht aan degene die je in zijn krijgsdienst heeft aangenomen. Op het moment dat je de strijd op welke manier dan ook verlaat, ben je, dit is mijn mening, ben je een deserteur die zijn post verliet. Je laat hem, je opperbevelhebber, en je laat ook je kameraden in de steek. Paulus, die meer om het evangelie geleden heeft dan wij allen bij elkaar opgeteld, heeft zijn strijd als een goede soldaat van Christus beëindigd. Hij zegt in 2 Timotheus 4, wat mij aangaat, mijn bloed vloeit al. Het uur van mijn heengaan is aangebroken. Hij staat op het punt om geëxecuteerd te worden, omwille van het evangelie. Ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop tot het einde gelopen. Het geloof bewaard. Wat mij nog wacht is de prijs. De krans van de rechtvaardige die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal ophangen op de grote dag. Omhangen op de grote dag. En niet alleen mij, maar ook allen die verlangend hebben uitgezien naar zijn verschijning. Paulus heeft het nooit opgegeven. Jezus Christus heeft het nooit opgegeven. Paulus heeft tot zijn laatste adem aan toe de goede strijd gestreden omwille van zijn opperbevelhebber Jezus Christus. En hij had zijn ogen altijd gericht op de prijs. In het Engels hebben wij gezegd, eyes on the prize, eyes on the prize. Je ogen gericht houden op de prijs. Ja, ik begrijp het niet verkeerd. Ik weet dat het leven aan deze kant van de eeuwigheid moeilijk is. Ik weet het. Ik weet het echt. Jezus zei dat wij het zwaar te verduren krijgen in dit leven. Dat wij met veel verdrukkingen, oftewel met veel ellende te maken zullen krijgen. Maar Jezus zei ook, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Jezus is overwinnaar. Ik kreeg vorig jaar een gratis tafelmes van meesterslijpers.nl. Even een plug voor hun. En ik kreeg dit mes waarop ik iets kon laten graveren. Allemaal gratis. En ik koos ervoor om Jesus is victor erop te laten graveren. Dat staat trouwens ook op de grafsteen van Corrie ten Boom in Santa Ana, Californië. Enig is haar naam, datum, Jesus is victor. En een paar weken geleden las onze kleindochter Amy dat. Ze was bezig met afruimen. En ze las wat er op dat mes gegraveerd was en stond. En ze zei dat ze deze raadsel niet snapte. Want Victor is ook een naam. We hebben daar Victor. Mijn vader heette Victor. En dus ze snapte dat, Jesus is victor, wat voor raadsel is dat nou weer? En ik mocht dus uitleggen aan Amy dat Jezus overwinnaar is en wat dat voor de christen betekent. Marnie en ik voeren nu de strijd. De strijd als soldaat van Jezus Christus. Onder leiding van onze opperbevelhebber Jezus. Maar haar en mijn strijd is niet tegen de ziekte van Alzheimer. De strijd als een goed soldaat van Christus, onze strijd, is gefocust te blijven op het doel. De overwinning, het doorgeven van het evangelie, het doorgeven van Gods onvoorwaardelijke liefde en zijn waarheid over Jezus Christus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt in de hemel. Niemand komt tot God de Vader dan door hem alleen. Onze strijd is om onze huidige omstandigheden te zien als een nieuwe, totaal andere mogelijkheid en manier om onze opperbevelhebber te behagen. En misschien is dit wel makkelijk praten. Want het is nooit makkelijk. Het is echt geen enkele dag is dit makkelijk. Maar we hebben een oorlogstijdmentaliteit, omdat wij Jezus willen eren, hem willen behagen. Wij willen hem met heel ons wezen elke dag in geest en waarheid aanbidden. En dat is meer dan alleen zondags liederen zingen met elkaar. En dit is ook absoluut niet iets dat wij per se moeten doen. Niemand legt dit bij ons op. Wij ervaren totaal geen druk om het zo te zien. Wij zien het lijden als een goed soldaat, als een voorrecht om hem te mogen behagen. Een oorlogstijdmentaliteit is simpelweg een mindset. Het is een manier van denken. En dit is voor een ieder hier mogelijk. Ik wil dat wanneer ik Jezus Christus van aangezicht tot aangezicht zal zien. Ik wil dat hij met trots in zijn ogen naar me kijkt. En tegen mij zegt, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Dit is mijn drijfveer. Hier leef ik voor. En natuurlijk is het moeilijk wat ik net zei. Maar het is het waard. Het heeft eeuwigheidswaarde. En mijn toekomstperspectief na het leven hier op aarde is gewoon ontelbare malen beter dan waar ik nu mee te maken krijg. En de reden waarom ik deze preek mocht geven is omdat ik niets minder wil voor een ieder van jullie. Ik wil absoluut niet dat jullie hiervan beroofd zijn. Sommige van jullie zijn gewonde soldaten. En jullie hebben het echt nodig om te herstellen. He, om opgelapt te worden. En de kerk hoort daarvoor een soort MASH unit te zijn. MASH, kennen jullie de serie van de jaren 70? MASH? Nee. Mobile Army Surgical Hospital. Koreaanse oorlog? Nee, oké. Okay. Zoek het maar een keertje op. MASH. M-A-S-H. Dus het ziekenhuis, de kerk hoort een soort mobiele ziekenhuis te zijn. Een soort noodhospitaal. En als jij dat bent, wees daar gewoon eerlijk over. Wees kwetsbaar. Laat een ander je verwondingen zien. Laat hem je litteken zien. Laat haar je litteken zien. En doe dit zodat de Heere als meesterchirurg je kan herstellen. Sommigen van jullie zijn AWOL. Kennen jullie die term? A-W-O-L. Engelse militaire term. Absent without leave. AWOL. Dit betekent dat je als soldaat spoorloos verdwenen bent. Niemand weet waar je geestelijk als soldaat bent in dit geval. Misschien zit je als het ware ergens in Argentinië ondergedoken. Niet letterlijk, maar... En niemand kan je vinden, niemand kan je zien, niemand kan de foute keuzes die je gemaakt hebt zien. Niemand kan je pijn, de pijn die je hebt zien, niemand kan je schaamte zien. Je bent vermist en je bent tegelijkertijd ook zeer gemist. En als jij dat bent, kom gewoon weer terug. Je opperbevelhebber Jezus zal je met open armen weer terugnemen. Je zal absoluut niet voor een krijgsraad komen te staan. Jezus is genadig en hij wacht op jouw terugkomst. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u ons iets geeft dat wij niet verdienen. En dat u datgene onthoudt dat wij wel verdienen. Dank u wel dat u, Jezus, onze opperbevelhebber bent. En dat u genadig bent, dat u de belichaming van liefde bent. Dat u zachtmoedig en nederig van hart bent. Dat uw karakter het ultieme karakter is. U bent de allerbeste. Niemand kan iets slecht over u zeggen. En Heer, dank u wel voor het voorrecht dat u ons in uw krijgsdienst aangenomen heeft. Dank u wel, Heer, dat wij als soldaten in uw krijgsdienst u mogen dienen. Heer, met vallen en opstaan. Heer, u weet zelf hoe zwak wij zijn. U weet dat we dat zelf niet kunnen. En elke keer wanneer wij struikelen, wanneer wij ons geweer laten vallen, Wanneer wij iets stoms doen, Heere, dan bent u er om ons op te rapen. Om ons aan te moedigen, om weer verder te gaan. Om de strijd weer in te gaan. Dus help ons, Heer. Heer, als er één ding is dat we vandaag mee mogen nemen, Heer, laat het zijn dat in ieder van ons zijn of haar leven zal inventariseren. Dat in ieder van ons zijn of haar leven onder de loep zal nemen. Om te zien of u zijn of haar daadwerkelijk opperbevelhebber bent. Of zij daadwerkelijk in dienst van u zijn, van u bent. En hier voor degenen die u nog niet kennen, die de recrutering-slagzin, heren van uw koninkrijk, nog niet hebben gehoord. Heren, help hen om vandaag gehoor te geven aan uw roepstem. De roep van de koning om bij u in dienst te komen, om uw soldaat te worden. Om de enige strijd te strijden die ertoe doet. De strijd van eeuwigheidswaarde. Dank u wel. In de naam van Jezus. Amen. Weet je, de fake media en de satanische propagandamachine rekenen erop dat mensen alleen ingaan op de koppen. En dat ze inhoudelijk de zaken zelf niet geheel gaan onderzoeken. En zo blijven ze onwetend. Maar vaak wel onwetend met vaak een zeer uitgesproken mening. Een mening dat puur gebaseerd is op misinformatie, op leugen. En als je een mening hebt over Jezus die niet op de waarheid gebaseerd is, dan laat je jezelf door de satanische, antichristelijke propagandamachine misleiden. Maar zodra jij de due diligence doet, grondig onderzoek doet naar het evangelie, dan ben je pas in staat om tot een echte mening te komen, om een weloverwogen keus te kunnen maken. En dan ben je geheel vrij om daarmee te doen wat je zelf wil. Want God heeft de mens een vrije wil gegeven. Denk bijvoorbeeld aan een zekere Lee Strobel. Misschien bij sommigen van jullie bekend. Hij was een voormalige juridische redacteur bij de Chicago Tribune. Dat is een krant van die omgeving. Als atheïst ging hij erop uit om de waarheid over Jezus en zijn opstanding uit de dood te weerleggen. Dat was zijn doel. Dus 2 jaar lang ging hij dat allemaal onderzoeken. Hij heeft heel veel interviews gehad met experts en met geleerden. En aan het eind van zijn onderzoek kwam hij zelf tot de conclusie dat alles dat over Jezus geschreven is, waar is. Hij is wedergeboren, heeft daarna tal boeken geschreven, is voorganger geworden. Ik wil met deze preek niets bij jullie opleggen behalve dit. Dat je je eigen hart, je eigen leven onder de loep neemt. Inventariseer je leven en kom aan de hand van Gods woord zelf tot een conclusie. Laten we staan. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Kom op, mensen. Amen. God zegen je.
Tell you right now, it's gonna be alright.